En het thema is terug naar de kern. En daaronder staat bekeren. Dat heb ik onderstreept. Zeer waarschijnlijk, dat doe ik altijd met een subthema. Maar het is terug naar de kern. En ik hoop daar een hele hoop zinnige dingen over te zeggen. Voor degenen die dat willen, die mogen met mij opslaan Matthäus 4. Matthäus was eerst een tollenaar. Was niet echt een bepaald geestelijk iemand. Maar na een ontmoeting met Jezus veranderde zijn hele leven. En honderden miljoenen kunnen dat zeggen door de kerkgeschiedenis heen. En aan Matthäus hebben we het geweldige boek, het Evangelie naar Matthäus, te danken. En het is echt een evangelie wat ook geschreven is, niet alleen voor de christenen, maar ook voor de Joodse christenen. Want er staan zoveel parallellen in met het Oude Testament. Het is een prachtig boek. We gaan lezen de versen 12 tot en met 17. Matthäus 4 vers 12 tot en met 17. En die hij waar het over gaat, dat is Jezus. Toen hij vernam dat Johannes overgeleverd was, trok hij zich terug naar Galilea. En hij verliet Nazareth en ging wonen te Cavernaum aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg over de Jordaan, Galilea der heidenen, en het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan wil ik nog iets lezen. U mag het met me meelezen, maar het hoeft niet. Dat is 1 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5. Het zijn de brieven die Paulus aan zijn medewerkers stuurt en gelukkig zijn die bewaard gebleven voor ons. 1 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5. En dan schrijft Paulus, en denk ook aan de inleiding van onze Paulus, over de brief van Galaten, over dat er maar één evangelie is en dat er maar één gezonde leer is. En dan zegt Paulus in aansluiting, zeg maar, zou ik bijna zeggen op de inleiding van onze Paul: ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus, Jezus, die levenden en doden zal oordelen met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun geloof verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Blijft u echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Wij leven echt in een tijd waarin we de waarschuwing van Paulus meer dan ooit zien plaatsvinden voor onze ogen. En niet alleen allerlei sekten, allerlei stromingen en allerlei bewegingen, maar ook in de kerk. Ook in de kerk, we zien het. Ik hoor soms onder de vlag van het evangelie dingen verkondigen dat ik denk: hoe is het mogelijk, heeft niemand het door? Paulus spreekt over allerlei verdichtsels en vormen van dwaalleer. Ze vinden hun weg binnen tal van gemeenten en ze brengen scheuring. Ik ken gemeenten persoonlijk waar dit heeft plaatsgevonden. Daarom zegt Paulus ook: als iemand of zelfs een engel uit de hemel een ander evangelie brengt dan dat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En hij gebruikt als het ware een markeerstift, want hij herhaalt het, hij heeft geen markeerstift. Maar dan zegt hij, ik zeg u opnieuw, als iemand een ander evangelie predikt dan dat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is heftig, dat is krachtig. Nou, een van de redenen, lazen we in onze teksten, waarom er veel dwaalleer is. Mensen keren hun oor van de waarheid af. Ze willen de waarheid niet horen. Waarom? Ik heb hier geschreven, ik heb het vaker gezegd, omdat ze niet willen horen wat ze moeten horen, maar ze willen horen wat ze willen horen. Hun oor is verwend. Het is gestreeld, het wordt gestreeld. Ze worden gepaaid. Ze krijgen input waar ze zich lekker bij voelen, maar ze krijgen geen input waar ze geestelijk door groeien en volwassen door worden. Waarom niet? Ze willen niet horen. Daarom begin ik deze serie terug naar de kern. Waar gaat het nou om in het evangelie? Ik heb nu genoeg ervaring, denk ik, in allerlei gemeenten waar ik spreek, in allerlei settingen waar ik kom, in allerlei dingen die ik lees en communiceer en overdenk, dat ik meen te kunnen onderscheiden tot redelijke hoogte waarop het aankomt. Wij kiezen voordeel voor waarheid. Als het ons voordeel oplevert, zijn we geneigd de waarheid buitenspel te zetten of te bagatelliseren. En dat voordeel van het moment, dat wordt een optelsom. En dat wordt één groot nadeel. Want als wij telkens voordeel boven waarheid stellen, dan komen we in een sfeer van leugen, van manipulatie, intimidatie en de hele samenleving wordt één bende. En dat zeg ik nog netjes, ik had een aantal andere woorden in mijn hoofd, maar dit is een keurige gemeente. Voordeel boven waarheid. Heer, ik moet mijn naaste wel lief hebben, maar mijn naaste stinkt. Heer, ik moet mijn naaste wel lief hebben, maar het komt me nu even niet goed uit. Heer, u zegt wel dat ik mijn kruis op moet nemen, uw kruis, en u moet volgen. Maar ik heb ook nog wat andere plannen. Ik ga u niet helemaal volgen. Dat begrijpt u zeker wel. Of dat zo is, moet u aan Jezus vragen straks, op die dag in de hemel. Wat een dag zal dat zijn, inderdaad. Nou, enkele punten uit Matteüs 4, vers 1 tot 25. Ik ga het niet lezen natuurlijk. Kunt u thuis doen. In vers 16 lezen we over een volk dat in duisternis is. Dat volk ziet een groot licht. En die tekst komt uit Jesaja, 8 eeuwen voor Christus. Jesaja zegt, een volk dat in duisternis wandelt en woont, ziet een groot licht. En dat geldt niet alleen Naftali en Zebulon, maar uiteindelijk geldt dat de hele wereld. Johannes, de evangelist, zou later schrijven, het waarachtig licht dat elk mens verlicht was komende in de wereld. Ik ben verlicht door het waarachtig licht Jezus Christus. Vanaf die dag, vanaf mijn 19e tot vandaag de dag, wandel ik met vallen en opstaan in dat licht en verheug ik me in dat licht en wil ik bewegen in dat licht en wil ik vrucht brengen voor dat licht, want dat licht is een persoon, Jezus. Hij is de grootste motivatie waarom ik doe wat ik doe. Jullie ook hoor, ik hou ook wel van jullie. Ik hoor een lachje, dat is niet prettig voor mij. Nee, maar Jezus is mijn motivatie. Paulus zei, de liefde van Christus drinkt mij. Kennen we dat? Dat die liefde van God in ons is, die ons drinkt. Niet dwingt, drinkt. Groot licht. En wat is dat voor een licht? Dat is een openbaringslicht. Dat is niet zo'n lichtmast wat je bij een stadion ziet. Groot licht. Nee, het is openbaringslicht. Uw woord is een, we kennen het hè. Uw woord is een, ik ben nu even Geert Oosterhuis. Uw woord is een. Amen. Ik ben niet zo enthousiast als Geert. Maar uw woord is een lamp voor mijn voet. Die maakt dat ik zie waar ik loop. Je moet het wel hanteren. Als je door het bos loopt en je laat je zaklamp thuis en het is niet verlicht, moet je goed proberen te lopen. Ik heb één keer, toen Marion en de twee jongens, Erwin was nog niet geboren, die waren in de caravan, laagst te slapen. En ik dacht, laat ik nou eens voor de grap proberen zonder licht door het bos de caravan te vinden. En het was een prachtige, heldere sterrenlucht, allemaal sterren, prachtig, prachtig, mooi. En ik, maar goed, ik probeerde dus op de tast door het bos te gaan. Nou, het is bijna niet te doen. En ik ken het bos redelijk goed, hè. Toen dacht ik halverwege, ik wist dat er wilde zwijnen waren, die er s'nachts... Toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Straks loop ik tegen zo'n wild zwijn aan. Serieus? Serieus, hij. Straks loop ik tegen zo'n wild zwijn. Nou, ik heb het gevonden, maar ik ging echt zo. En wat had ik graag op een gegeven moment een lamp gehad. En heel veel mensen in de wereld gaan echt zo door de wereld, geestelijk, hè. Want ze weten niet waarom ze leven, ze weten niet waarom ze lopen, ze weten niet waar ze naartoe gaan. Ja, ze gaan dood. En dan is het over en het is niet zo. Psalm 130, uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad, is 105 van Psalm 119, maar 130. Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandige inzicht. Ik dank God voor deze waarheid. Ik durf te beweren dat mijn leven er heel anders had uitgezien als het licht vanuit het woord, die openbaringen, leefregels, vermaningen, bemoedigingen, alles wat er uit het woord komt, heeft mijn leven gunstig beïnvloed. Gunstig. Het verspreidt licht, het geeft de onverstandig, en ik was zeker onverstandig, soms nog, inzicht. De vrezen des Heren, zegt de Bijbel, is het begin van kennis, van wijsheid moet ik zeggen. Kennis is wat anders. En ik had het nodig, ik had het nodig. En God zij dank kwam het in mijn leven, het woord. Nou, het openen van uw woorden verspreidt licht. En we zien dat ook in het leven van Jezus. Zijn wonderen tekenen, hij is het waarachtig licht. Zijn wonderen, zijn tekenen, zijn onderwijs geven een ultieme openbaring van God. Wil je het karakter van God zien? Kijk naar Jezus. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik doe altijd wat God behaagt, één op één. Hij is het vlees geworden woord van het begin, de logos die mens werd. Wij hebben een perfect beeld van God, we hoeven niet te gissen. Als we naar de Bijbelbelt gaan, en ik heb de mensen lief hoor, die zich niet laten vaccineren, omdat ze denken dat als je ziek wordt, dat God je een ziekte oplegt. Die moet het evangelie lezen. Want wat doet Jezus met de ziekte? Wat zegt hij tegen de zieke? Oh, je bent kreupel. Ja, dat is dan jammer, dat heeft mijn vader je opgelegd. Sterkte. Oh, je bent blind, Bartimeus. Ja, je kan wel roepen. Maar ik ga niet tegen de wil van mijn vader in. Wat deed Jezus? Hij genas de blinde Bartimeus. Hij genas de kreupelen. Waarom? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wat zegt God in tijdens de uittocht? Ik ben de Heer, uw heelmeester. In principe wil God ons genezen. In principe. Ik ga daar niet in heel zwart en wit in prediken. Want die vrijmoedigheid heb ik niet. Maar ik weet uit ervaring, ik weet vanuit het woord van God dat God geneest. Alleen we moeten met wijsheid erin mee omgaan. Maar dit is mijn punt. Hoe begint Jezus zijn prediking? Hoe? Hoe? Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wie is dat koninkrijk? Het koninkrijk is die plaats. Is die sfeer waar Gods wil, hoor goed, van harte wordt gedaan. Dat is het koninkrijk van God. Die plaats, die sfeer, waar Gods wil van harte wordt gedaan. Nou, wie deed Jezus Gods wil van harte? Jezus. Daarom kon hij zeggen, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen in hem. Als we het woord bekeren bekijken, in het Grieks staat er metana eo. Heeft niks met de evangelische omroep te maken. Tenminste, niet direct. Misschien indirect. Metana eo. Dat betekent tot andere gedachten komen, berouw en spijt hebben. berouw en spijt hebben. De andere uitleg is zich van harte verbeteren en afschuw over bedreven zonde hebben. Ik ga niet vragen wie kennen deze ervaring. Maar denk er eens over na. Hebben wij afschuw van bedreven zonde? Hebben wij ons echt bekeerd? Eigenlijk is het geestelijk in een andere richting opgaan, bekeren. Gods richting, niet meer je eigen richting. Want Jezus zegt, kom hier, volg mij. Wat wij in de praktijk doen is, ja Heer, en we zijn even met hem aan het lopen en ene zien we wat anders en dat boeit ons toch wel. En dan zeggen we, Jezus, we komen zo hoor. Dat zeggen we niet eens. Net als die Bambi in een film van Walt Disney, weet je wel, die op avontuur gaat en allerlei gevaren tegemoet gaat. Gods richting. Niet meer de eigen geestelijke doodlopende weg. Jesaja profeteerde, hè? Wij allen dwaalden als schapen. Zonder herder. We dwaalden. We bewogen wel op de aarde, maar we hadden eigenlijk geen doel, we hadden geen richting, we hadden geen zingeving. We gingen onze eigen weg, maar God kwam. We hebben nu een doel, ik heb een doel, ik ben op weg naar een doel. Ik ben op weg naar het koninkrijk van God, waar het goed is. Wat een dag zal dat zijn. Wat een dag. Ik ben niet stuurloos. Ik ben niet stuurloos. Ik ben gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. En ik ben hersteld door het werk van zijn zoon Jezus. En ik heb een nieuw doel. Ja, maar mensen, kom maar met alternatieven. Ik daag iedereen uit, ook de kijkers thuis. Schrijf maar op, 1A4. Alles tegen God, alle alternatieven, maar onderbouw het wel goed. Ik kom niet met slogans, want die lees ik niet. Of die lees ik en die leg ik naast me neer. We zijn geen product van doelloze atomen en van hersenloze moleculen. Ik heb een moeder die zit 5 jaar lang nu al in een verpleeghuis. Ze kan niet meer nadenken, niet goed meer. Ze herkent me gelukkig nog wel, maar ze is heel veel kwijt hier. Als zij niet zou worden verzorgd, liefdevol, zoals het gebeurt, zou ze doodgaan. Ze zou het niet redden. Maar er zijn gelukkig liefdevolle handen en zorgzame handen die voor haar zorgen. En mijn moeder is veel meer dan een doelloos atoom of een hersenloze molecuul. Maar zij is niet in staat iets te maken. En toch vertrouwen heel veel mensen hun bestemming en de zin van hun leven. Die schrijven ze toe aan doelloze atomen en hersenloze moleculen. Ik hamer er zo vaak op, omdat miljoenen mensen zijn verslagen door deze leugen. En ik durf iedereen, ook de grootste professor, uit te dagen in een discussie. En we filmen het. Kom met argumenten. Maak hard dat het kan. Ze kunnen het niet. Alle scheikundigen, alle biologen, alle natuurkundigen, alle architecten. Zet ze bij elkaar in de modernste laboratoria. Geef ze alle grondstoffen. En ze kunnen geen cel maken. Al die briljante geesten, want het zijn briljante mensen, waar ik intellectueel niet in hun schaduw kan staan, krijgen het niet voor elkaar. En wij geloven dat in een of andere prutsloot, of in een of andere grot, of bij een vulkanische oprisping in de oceaan, er iets als een eencellig, zichzelf duplicerend organisme ontstaat. Mensen, mensen, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En de dwaas zegt het in zijn hart. Niet openlijk. Als wij ons bekeren, dan moet dat 180 graden zijn. Dit is bekeren. En niet 100 of 360 graden. Dat is een pirouette op de brede weg. Dat is geen bekering, dat is een pirouette op de brede weg. En heel veel mensen worden gemanipuleerd. Of krijgen vanuit de opvoeding dat mee. Maar bekeren is echt 180 graden. Je gaat een andere kant op. En ik heb niks tegen hand opsteken. Ik heb niks tegen uitnodigingen doen. Want dat doe ik zelf ook als ik het zo ervaar. Maar als wij mensen manipuleren. En mensen op mensen inpraten. En ik heb het zien gebeuren ook in dit huis. Dat mensen van ellende maar hun hand opsteken. Om van die druk af te komen. heeft er nog geen bekering plaatsgevonden. Het is niet zo dat als je je hand opsteekt en je even de juiste formule prevelt en de juiste woorden uit, dat je het hebt gemaakt bij God. Het is niet een administratie, het is een echte bekering. Jezus zei, bekeer u. Jezus zei niet, steek je hand in de lucht en zeg de juiste woorden na. Jezus zei, bekeer u. Jezus wil vrucht zien. Jezus wil navolging. Er kwamen mensen die wilden Jezus volgen, bekeren. Ze hadden allemaal excuses. Ik wil mijn vader begraven. Wacht nog even, Heer. Niet nu. Jezus zegt, laat altijd achter je. Volg mij. Er is niets belangrijkers dan Jezus volgen. Niets. Niets. Echt niet. Hij is de schepper. 360 graden. Als we het niet doen, dan lijken we op de persoon waar Jacobus, de halfbroer van Jezus, over schrijft. Hij zegt, want wie hoorder is van het woord, en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt, want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Eigenlijk zegt Jacobus dit. Je wordt geconfronteerd met het woord en als het goed is en je kijkt in het woord, en de Heilige Geest helpt je, dan ga je zien wie je bent in het licht van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Je gaat zien wie je bent en dat maakt dat je ervaart dat je een verlosser, dat je vergeving nodig hebt. Als je het echt verstaat. Maar Jacobus zegt, er zijn mensen die kijken in die spiegel van Gods woord, zeg maar, dit is de spiegel. Ze krijgen het juiste mensbeeld, ze zien de zondeproblematiek, ze zien dat ze reddeloos verloren zijn. Ze zien dat ze Jezus nodig hebben, want hij is de weg en de waarheid en het leven en niemand komt tot God dan door hem. En vervolgens hebben ze dat gezien en ze leggen het neer en ze vergeten het. Ze zijn als de langs de weg gezaaide, het is gezaaid, maar de vogels komen en hap, hap, weg is het zaad. Satan rooft het. Dit is het enige boek die precies laat zien wie de mens is, zoals die bedoeld is naar Gods beeld en gelijkenis. Het is ook het enige boek wat eerlijk vertelt waarom de mens niet meer zo op God lijkt, zeker niet in zijn karakter, dat hij soms de dieren in gruwelijkheid en wreedheid overtreft. Het is ook het boek wat laat zien hoe je weer het beeld kan herstellen, namelijk door te bekeren. Bekeren is meer dan het zondaarsgebed bidden. Het is iets van het verstand en het is iets van het hart. ...180 graden, niet 360. Denk erom dat wanneer wij ons echt bekeren, heb ik geschreven, het werk pas begint. Het begint pas. Want het woord, het Griekse woord, betekent van bekeren tot andere gedachten komen. Maar in Romeinen staat dat we voortdurend door de hervorming van ons denken moeten worden vernieuwd. Als dat niet vernieuwd wordt, dan blijven we weer ons denken, groeit ons geloof niet, wordt God steeds minder reëel voor ons. Maar we moeten hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. En als dat proces begint, dan gaat het je vullen. En dan wordt het geloof steeds reëler en dan word je stabiel en dan bouw je op de rots. En daarom is het zo belangrijk dat je komt in de school van discipelschap en in het proces van heiligmaking. En die dingen moet je dagelijks serieus beoefenen. Maar het is als met een dieet, hè? Je begint dapper met een paar crackers en je eindigt weer met een Big Mac. Ja. Of het is met andere goede gewoontes, met fitness. Je wil echt een geweldige conditie opbouwen. En je loopt 2 weken, zweet, en je doucht, en je hebt zweetbandjes gekocht. Hele snelle kleding, dat als je buren je zien, denken ze, oh, hij is zeker van plan een wereldrecord te gaan lopen. Hé, maar na 3, 4 weken is de energie op, de motivatie is weg. En dat geldt voor zoveel dingen. En dat geldt ook voor het evangelie, maar het zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Want daarom zijn we in het Westen niet zo sterk. En ik blijf het toch zeggen hoor, lijkt die reclame wel, van het lampje. Ik blijf het toch zeggen hoor. Want daarin ligt je kracht. Weet je, de Heilige Geest is zo geweldige kracht. Hij is zo in staat ons te veranderen. Hij is zo in staat om ons vrucht te laten dragen. Ons openbaringen te geven. Ons in de gaven te laten bewegen. Maar als we hem geen ruimte geven, dan zijn we als een zeilboot. Zonder zeil, met een mastje. De wind kan blazen wat hij wil, maar we dobberen maar een beetje. En misschien dat hij ons een heel klein beetje kan voortstuwen. Maar hijsen we het zeil, gaan we als een speer over het water. Lees mijn boekje De Heilige Geest maar eens. Waar is de Heilige Geest? Er staat er precies beschreven hoe het werkt. Nou precies. Krijgt hij de ruimte? We hebben allemaal mensen in ons hart toch, waar we van houden. Niet echt in ons hart natuurlijk, maar u weet wat ik bedoel. We hebben mensen in de... Maar waarom houden we van ze? Omdat we ze hebben leren kennen. Omdat we een band met ze hebben. Hoe kan je van God houden als je geen band met hem hebt? Als je geen intimiteit met hem hebt? Hoe kan je van God houden? Je vervreemdt. Je raakt je eerste liefde kwijt. Je wordt godsdienstig. Je gaat wel, maar uit plichtsbesef. Maar je hebt geen relatie. God wil dat niet. God wil een hartsrelatie met ons. Oké. Nog één ding. Ik had een rugzak mee willen nemen. Mag ik jouw tas even lenen? Het is geen rugzak. Maar ik moet het maar even als voorbeeld. Karin, dank je wel. Ik laat alles dicht. Ik haal niks eruit. Jullie zijn getuigen. Het wordt gefilmd als ik wat in de slow motion. Nou, met een beetje fantasie is dit de rugtas. Als we tot geloof komen, en dat zie je maar al te vaak, als we tot geloof komen, bewust geloof, dan hebben we nog een rugtas. En wat zit er in die rugtas? Een kam, denk ik. Oh nee. Wat zit er in die geestelijke rugtas? Teleurstellingen uit onze jeugd. Teleurstellingen. We zijn allemaal eens getreiterd op school. Allemaal. Of erger. Traumatische ervaringen in het gezin waar je bent grootgebracht. Ongelukken. Mechanismen om je pijn te besweren. Want je had pijn. En dat kan alles zijn. Mensen, er is zoveel pijn. Er is zoveel verdriet. Er is zoveel frustratie. Maar dat draag je met je mee. Maar God wil je daarvan verlossen. Want het belemmert je. Als je altijd in elkaar wordt geslagen of gepest, dan kun je een mechanisme ontwikkelen. Ik geef je tas weer even terug. Dan kun je een mechanisme ontwikkelen van, ik vermijd alles. Maar je kan ook zeggen, ik ga op kickboksen. Ik ga op een gevechtsport. Ik ga trainen. En ik sla ze helemaal de nieges. Ik sla ze helemaal stuk. En ik wacht niet op de eerste klap. Ik geef de eerste klap. Dat is een mechanisme. Voor sommigen werkt het. Maar het is eigenlijk niet goed. Je bent zo beschadigd dat je nooit meer beschadigd wil worden. Dus wat doe je? Je maakt een muur om je hart. En niemand kan je meer beschadigen. Alleen, je hebt bijna geen relatie meer, hartsrelaties, met de mensen om je heen. En er gaat langzaam iets dood in je. Er is een boek, Thompson heet die, Bruce Thompson geloof ik, Muren van mijn hart. We bouwen muren op. En natuurlijk, je moet je tot op zekere hoogte beschermen. Ik zeg niet, wees naïef, hè. Ga niet als een naïeve Donald Duck de wereld in. Tuurlijk, hou bepaalde distantie. Maar hé, die muren zijn niet gezond. En die wil God afbreken. Die mechanismen zijn tijdbommen. Die laten ons reageren op een manier die we niet zouden moeten. Zoals die Amsterdammer van Jan Blaassen. Geweldig. Jan Blaassen, ik probeer het een beetje na te doen. Zo'n mooi voorbeeld. Maar dan zie je in die man zie je een mechanisme. En Jan Blaassen zegt, als er iemand naar Amsterdam gaat, er is iemand die is op weg naar Amsterdam en die moet naar de Jan Eversenstraat. En degene die hij gaat vragen hoe die in de Jan Eversenstraat komt, die heeft issues, die heeft een rugzak. Maar kijk maar hoe die reageert. Jan Blaassen die speelt het geweldig. Meneer, mag ik u wat vragen? Wat is er? Zoek je mot? Hij wil wat vragen. Zoek je mot? Zoek je ruzie? Nee, ik moet naar de Jan Eversenstraat. Wat moet je in de Jan Eversenstraat? Nou, ik ga er op bezoek. Mijn zuster woont in de Jan Eversenstraat. Wat moet je met mijn zuster? Hij kan niks goeds doen. Nou is het heel komisch, maar het laat zien iets hoe een gewonde ziel reageert. Mensen kunnen soms zo reageren dat je denkt, hoe is het mogelijk dat ze reageren? Maar ze zijn gewond. En daarom reageren ze zo heftig, agressief of theatraal, maar ze zijn gewond. Overgevoelig. Als je je hand verbrand hebt aan kokend heet water, of als je, ik noem maar een voorbeeld, een barbecue dat je dacht dat het vuur uit was en je met je handen even ging voelen. Namen noemen we niet. Mij deed de inleiding. Dan doet je hand zeer. En als je met je beschadigde hand naar de eerste hulp gaat, wat gebeurt er als die zuster of broeder even ernaar wil kijken? Ze geeft je hand, wat doe je? Intuïtief trek je hem terug, want het doet zeer. En dat is die rugzak. We hebben dit, alles wat ons pijn doet. En we hebben onze methode bedacht om ons te beschermen. Maar God wil je bevrijden van je trauma's, je pijnen en al je angsten en je emoties. En dat zijn er heel veel voor ons allemaal. Allemaal. Bij de een is het dit, bij de ander is het dat. En daarom is counseling belangrijk. Kennen van het woord van God, het geloven van het woord, maar ook belijden. Dingen durven delen, niet stoer hoeven doen. Het viel me op dat ik kijk niet zo vaak naar die programma's, omdat ik word een beetje, soms een beetje moe van al die voetbalprogramma's. Maar soms kijk ik wel, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En wat mij opviel, dat een bekende ex-voetballer, presentator, in zijn boek toegaf dat hij last had van dwangneurose. Hij moest, ik weet niet hoe vaak, naar zijn auto teruggaan om te kijken of zijn auto wel op slot zat. En een andere grappenmaker in het programma van, ik zal zijn naam niet noemen, maar hij maakt altijd grappen en ik vind hem wel geinig. Zijn achternaam lijkt ook wel een beetje op geinig. En die gaf ook toe dat hij dwangneuroses had. En dat hij daarom honden, ze adviseren om een hond te nemen, hij heeft er 3 genomen. We hebben allemaal onze issues, we hebben allemaal onze angsten, allemaal. Allemaal. En als we er net vanaf zijn, kan er een nieuwe angst zich aandienen, in welke vorm dan ook. En dat kan van alles zijn, van het verlies van je baan, van het verlies van je partner, van verlies van je gezondheid, verlies van je financiën. Noem het. Maar Jezus zegt, het begint met bekeer je, bekeer u. Ga een andere kant op. Ik wil dat je een andere kant op gaat. De rugzak, en dan ga ik afronden, de rugzak onder de aandacht brengen, heb ik gedaan. Wat zit er in die rugzak? Onze zondige eigenschappen. Een wereldse manier van werken, liegen, manipuleren, intimideren. Uitsluitend in eigen belang denken, altijd denken, wat levert het me op? Heb ik er wat aan? Wat kan ik eruit halen? Nooit eens denken van, hey, die buurman of die buurvrouw heeft een probleem, kan ik helpen? Nee, zonde van je tijd. Wat heb ik eraan? Wat kan ik eruit halen? Hoe kan ik meer geld maken? Hoe kan ik meer? Ik. En Jezus zegt, wie zijn leven wil behouden, ik, die gaat het verliezen. Ja, maar ze zijn rijk. Nou zegt Jezus, wat baat het iemand als hij de hele wereld wint? Maar schade leidt aan zijn ziel. Wat heb je aan de hele wereld? Als alle huizen van de wereld van mij zijn, wat een verschrikking, wat afschuwelijk. zondige eigenschappen, wereldse manier van werken, zei ik. Liegen, manipuleren, intimideren. Uitsluitend in eigen belang denken. Een ongezonde geldingsdrang. Ambitie is mooi. Als je ambitie hebt in je werk, in je studie, in je sport, in waar ook, is niet verkeerd. Maar als het een ongezonde geldingsdrang wordt, heb je een probleem, want dan wordt het een afgod. Ik zag in Hour of Power, zag ik vanochtend het getuigenis van een meisje, ik ken haar niet eens, nu een jonge vrouw, een geweldige voetbaldame. Een supertalent. Maar goed, door omstandigheden heeft ze de carrière nooit helemaal vol kunnen maken. Prachtig. Prachtig getuigenis. Een andere manier. Hoe kom ik op die dame? Wat zei ik? Geldingsdrang, dankjewel. Ja, heel goed. Dat is altijd handig, een schoondochter. Geldingsdrang. Geldingsdrang. Ongezond. Het moet gezond zijn. Anders wordt het een afgod. Kun je er niet meer los van komen. Trots, ijdelheid, ongenuanceerde kritiek, roddel. De Bijbel noemt het onheilige oude vrouwenpraat. Weet je dat er heel veel, dat is echt wat de geest me geopenbaard heeft, dat er heel veel mensen zijn afgevallen van de gemeente en kerken en organisaties, omdat ze ongenuanceerde kritiek hadden op geestelijke leiders en op de manier van doen. Dus de valstrik van aanstoot. Gaan storen, stoten, ergeren. Oh, daar staat hij weer. Oh, dan moet hij weer zijn. Dat heeft hij vorige keer ook gezegd. En het jaar daarvoor heeft hij het ook gezegd. Wat een loser. Mensen, al is het zo, neem geen aanstoot. Want het wordt een instrument in de hand van de vijand om je weg te trekken van het lichaam van Christus. Aanstoot, John Bevere heeft er een goed boek over geschreven, Valstrikken van de Duivel. En daar gaat het over aanstoot nemen aan geestelijke leiders, aan de muziek, aan de prees, aan alles waar je aan kunt stoten. En het wordt een valstrik voor jou. Niet voor degene aan wie je aanstoot neemt. Die merkt, die weet het niet eens. En als we ons niet laten helpen, als we ons niet laten genezen, dan zullen we altijd met een juk lopen, altijd. Of we worden zelfs een tijdbom die op een bepaald moment ontploft en heel veel dingen stuk maakt. Omdat die niet onschadelijk is gemaakt in de pastorale counseling. En we zijn nog een heel eind van Gods bedoeling verwijderd, denk ik. Maar we zijn onderweg. Maar de kerk moet weer terug naar de kern. Die begint met een echte bekering van 180 graden. En niet een pirouette van 100 of 360 graden. 180 graden. Een andere richting in. En hoe je dat moet doen, dat zijn volgende studies. Die hoop ik met jullie uit te werken. En nogmaals, ze komen op DVD bij Leven en Welzijn. En telkens twee uitgewerkte preken in artikelvorm in Kruiswoord. Omdat we dit moeten pakken. Want als we dit niet pakken, dan kunnen we de meest interessante dingen doen. Gordijnen ontwerpen onder inspiratie van de Heilige Geest. Leren zeilen in de kracht van Gods woord. Schilderen. Onder inspiratie, maar het heeft niets met het evangelie te maken en het heeft niets met het plan van God te maken. God heeft een plan. God wil een uitvoering eraan geven. En wij bedenken van alles en we doen er een geestelijk sausje overheen. Zo, we halen iets uit de context en we plakken een paar bijbelteksten erop en we denken dat we geestelijk bezig zijn. Nee. Doe nou wat Jezus zegt. Wat noem je me Heere, Heere? En je doet niet wat ik zeg. Daar gaat het om. En het is niet aangenaam misschien, maar het is heel heilzaam. En als we het echt pakken, willen we het voor geen goud ter wereld, voor geen geld inleveren. Vader, bekeren. Een andere manier van denken, een andere manier van leven, een karakterverandering die begint met de wedergeboorte, die eindigt totdat we ontslapen of totdat u ons opneemt in een ondeelbaar ogenblik. En dan gaat u ongetwijfeld verder. Doe ons verstaan wat bekeren inhoudt. Doe ons begrijpen wat u van ons vraagt. Help ons ons arglistig hart te overwinnen. Er is ruimte voor ambities. Er is ruimte voor hun eigen inbreng. U bent geen dictator. Maar er is ook een plan, dat heet evangelie. En we zijn in het Westen, Heer, zijn we een beetje uit de koers geraakt. En daar vragen we u vergeving om. Want we hebben zoveel van onze eigen plannen, hoger op de agenda. En Heer, geef ons de moed om dat te zien. En geef ons de moed om daaraan te werken. Dat u de hoogste prioriteit wordt in ons leven. Want we hebben iedere atoom, iedere cel aan u te danken. De wereld waarop we leven hebben we aan u te danken. De verlossing, de toekomst. Als deze wereld vergaat, we hebben alles aan u te danken. Help ons dan te wandelen waardig het evangelie. Amen.